Goedemorgen. Wat mooi om met zoveel mensen te zijn en te vieren dat God goed is. Wat fijn om jullie hier te zien. De 9 mensen met wie we de achterliggende tijd mochten optrekken. We hebben jullie leren kennen en best wat met elkaar gedeeld tijdens de doopstudieavonden. Tijdens de doopgesprekken en veel vooruitgekeken naar dit moment. En nu is het zover. Vanmorgen denken we na in de woordverkondiging over kleur bekennen voor Jezus Christus. En ik wil graag met u lezen uit Matteüs hoofdstuk 16, vers 13 tot 17. Matteüs 16, vanaf vers 13 tot en met 17. En als je niet zo bekend bent met de Bijbel of met het bijwonen van een dienst als deze, wil ik je toch heel erg aanmoedigen om mee te luisteren en mee te horen wat God tot ons zegt, ook door dit boek, door dit gedeelte, door het woord van God heen. Matteüs 16, vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Tot zover dit gedeelte. Kleur bekennen voor Jezus Christus. Waar zijn wij vanmorgen in dit gedeelte? Vers 13 zegt, in Caesarea Philippi, dat is, zoals je ziet, helemaal in het noorden van Israël. Er is ook een Caesarea aan de kust, bij het water. Maar dat is hier niet bedoeld. Het is het Caesarea Philippi in het noorden. Bij de voet van de Hermon. Grote berg, 2800 meter hoog, in het noorden van Israël. Op de Golanvlakte. Vroeger werd dit gebied in het Oude Testament ook wel Dan genoemd. Het zuiden heette Berseba en het noorden Dan. En ongeveer 4 kilometer ten westen van Dan lag een klein stadje, Panias, vandaag Banias. En later heeft de keizer dat, de Caesar, heeft dat Caesarea Philippi genoemd, naar zijn eigen naam. Hij gaf deze prachtige plek in het noorden bekendheid door er zijn naam aan te verbinden. Het werd ook wel genoemd het Caesarea van de heidenen, omdat er heel veel niet-Joodse mensen woonden. Nou, daar was Jezus met zijn discipelen. Je ziet dat in vers 13, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi. En daar gaat Jezus hen vragen stellen. En daarmee komen we bij een van de hoogtepunten van Jezus' bediening. Sommigen zeggen dat dit het hoogtepunt van het evangelie is. Dit het hoogtepunt is van al Matteüs' inspanningen om ergens naartoe te schrijven. Je zou kunnen zeggen, het is de hoogtepunt van het Nieuwe Testament en daarmee ook van het Oude Testament. Wie is Jezus Christus? Wie is hij nu? Wie is die persoon die toen leefde, die toen met de discipelen optrok, maar die nu voor ons een historisch figuur geworden is? Wie is Jezus nu? Dat is de vraag. Je kan spreken over wat Jezus heeft gedaan. Je kan spreken over wat mensen over Jezus zeggen. Je kan het erover hebben wat jij en ik van Jezus vinden. Maar de vraag die boven alles staat en die de Bijbel ons als het ware telkens stelt is, wat zie jij in Jezus Christus? Nou, de discipelen krijgen deze vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zeggen jullie dat ik ben? En dat stelt Jezus op een bewust moment. Hij heeft hiervoor al heel veel onderwezen. Hij heeft allerlei tekenen gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld kort hiervoor de broden vermenigvuldigd. Die 5 broden en die 2 vissen. Hij heeft op de zee gewandeld. Nou, dat is niet het meest alledaagse toch? Dat doen jij en ik niet dagelijks. Hij heeft demonen uitgedreven. Hij heeft zijn macht en kracht getoond over slechte en kwade machten. En hij heeft zieke mensen genezen. Kreupelen en blinden en nog veel meer. En dat is allemaal gebeurd. En nu neemt hij zijn discipelen mee. Helemaal naar dat noordelijke puntje in Caesarea. Daar bij de Golanvlakte. Trouwens vandaag de dag nog steeds een prachtig gebied. Bergachtig, rotsachtig. Waar je nog steeds heel veel ziet van de kracht en de macht van de natuur ook. Nou, daar is Jezus. En daar stelt hij hem deze vraag. En ik bid vanmorgen dat dit verhaal, deze vraag, op de een of andere manier jou en mijn hart zal grijpen. Zoals het de harten gegrepen heeft van die mannen die zich op die stoffige wegen bij Caesarea Philippi bevonden op de dag dat Jezus hen die vraag stelde. Misschien zeg je, waarom zoveel over Caesarea Philippi? Nou, was wel een bijzonder gebied. Caesarea Philippi was een smeltkroes van godsdiensten. Laat me daar iets over zeggen. Als eerste stond daar een grote Baal-tempel. Baal, als je een beetje bekend bent met de Bijbel, was de god van de voorspoed en de vruchtbaarheid. De god die levensbescherming bood. Maar ook een god waarin rondom de tempels heel veel seksuele losbandigheid was. En een god die stond voor een hedonistische levensstijl. Baal was de grote concurrent van Yahweh, de god van Israël. Baal betekent mijn heer. Nou, God, Gods naam is JHWH, ik ben die ik ben. In onze Bijbel ook wel vertaald met de Heer, hoofdletters. Nou, het was natuurlijk een doorn in het oog van God dat Israël een afgod diende die zich mijn heer liet noemen, Baal. En het tweede, en dat was wel heel typisch voor Caesarea Philippi, was dat daar een grillige Griekse afgod werd gediend waarvan de naam Pan was. Het verhaal ging dat hij geboren was in een grot en sindsdien in een soort nis, je ziet hem hier op de foto, voortleefde. En deze god was een grillige god. Waar offers aan werden gebracht, soms zelfs kinderoffers. Baby's die dan van de rots naar beneden gegooid werden in een nis. Je kunt er bijna niet over nadenken. Als het offer dan in het water viel, dan was het aanvaard. Maar als het bloed later in de rivier werd waargenomen, was het offer afgewezen. Eigenlijk een soort satanische cult die daar was. Met angst en paniek. Occulte, religieuze machten. Ons Nederlandse woord paniek komt daar vandaan. Van de afgod Pan. Duistere godsdienst, occulte machten. En de derde god die er werd vereerd, die was wel dichterbij, dat was de Caesar. Kort voor de geboorte van de Heer Jezus, in het jaar 0, bouwde hij daar een tempel voor de keizer. En hij gaf zichzelf menselijke eer. De Caesar werd aanbeden als een halfgod of als een god door macht, roem en status. Daar is eigenlijk de hele keizercultus ook te vinden. Je zou kunnen zeggen, als ik het wat vertaal, wereldleiders die door politieke macht eenheid willen bewerken, eenheid onder het volk en een onderwerping van het hele volk willen veroorzaken. Macht, eer, status door een mens die als God aanbeden wordt. Zie je het voor je daar zo in Caesarea Philippi? We zijn vanmorgen even op excursie daar in het noorden van Israël. Daar heb je de tempel van Baal. Daar heb je daar die nis van de god Pan. En daar staat het beeld van de keizer. De Caesar die aanbeden wordt als God. En op deze plaats, je bent er nog bij hè? Op deze plaats stelt Jezus de discipelen de vraag. En de eerste vraag die hij stelt is, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? Met andere woorden, de discipelen die hebben een tijd met Jezus opgetrokken en ze moeten kleur gaan bekennen. Ze moeten antwoord geven op deze vraag. Nou, het is niet zo moeilijk om een lijn naar vandaag de dag te trekken. 20 eeuwen later. Hier in Nederland, West-Europa. Jezus Christus als Heer erkennen. Jezus Christus belijden. Dat doe je niet op neutrale grond. Dat doe je in een wereld vol met afgoden. Vol met religieuze alternatieven. En we zijn allemaal religieuze mensen. We aanbidden allemaal iets of iemand. We volgen allemaal idolen. Ons hart gaat altijd ergens naar uit. Zeg vanmorgen niet dat je niet religieus bent. Ik wil je niks in de schoenen schuiven, maar zeg niet dat je niet religieus bent. Ons hart heeft een altaar nodig waarvoor het kan knielen. Nou, Jezus Christus brengt ze hier in deze smeltkroes van godsdienst en hij stelt hen de vraag. Met andere woorden, Jezus belijden, dat is geen vanzelfsprekende belijdenis. Dat vraagt een keus, dat vraagt kleur bekennen, want er zijn veel alternatieven. Nou, wij leven in een wereld waarin Baal, hij wordt zo niet meer genoemd, ook massaal wordt gediend. De god van de immoraliteit, de god van het hedonistische leven, de god van de ongebreidelde, losse, seksuele moraal, doe wat je wilt. Alles moet mogelijk zijn, volg je hart. Wij leven in een tijd waarin de god Pan gediend wordt. Ook in onze tijd zijn er allerlei spirituele, demonische machten die duizenden mensen gebonden houden. Met lelijke, gevaarlijke culten, zichtbaar en soms onzichtbaar, die je ziel kapot kunnen maken en je in angst gevangen kunnen houden. Misschien herken je dat wel. Dat je zegt, angsten en depressie en neergeslagenheid, omdat ik bang ben. Ook wij leven in een keizercultus. Niet letterlijk. Maar ook in onze tijd wordt de mens geëerd als de alleskunner. De mens die alles in deze wereld naar zijn hand kan zetten. We zijn bezig om leven te kunnen creëren. Van de week in de Tweede Kamer is gezegd, joh, iets meer ruimte om dat onderzoek mogelijk te maken. Dat we leven tot stand kunnen brengen. Wij willen degene zijn die heersen over het begin en het eind van het leven. Wij willen het in onze handen hebben. De mens die als het ware een toren naar de hemel bouwt en zegt, wij zijn het, ik ben het. Niets is voor mij onmogelijk. En de politieke machthebbers die proberen om dingen naar hun hand te zetten. Een soort eenheid onder de mensen te krijgen, waardoor de volkeren massaal hen zouden volgen. Ook vandaag belijd je Jezus niet op neutrale grond. Alle mensen die Jezus belijden, die de Heer Jezus lief hebben, die hem zijn gaan volgen, die weten dat ook. Dat is niet iets wat je op maandagmiddag besluit en je vervolgens de rest van je leven soort van een leien dakje afgaat. Er komt strijd bij kijken. Het is iets waar religieuze machten zich om vergaderen. Ook als je je gaat laten dopen, kan je dat meemaken. Nou, Jezus begint met een nog een makkelijke vraag. De eerste vraag die hij stelt is, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat vinden de mensen zoal van Jezus? Nou, daar kan je uren over kletsen natuurlijk. Wat kun je met Jezus? Wie zou hij zijn? Vraag het een moslim. Vraag het een mormoon. Vraag het een Jehovah-getuige. Alle drie geven ze antwoord op die vraag. Alle drie zeggen ze niet dat Jezus de Zoon van God is. Vraag het een atheïst. Vraag het een ietsist, een agnost. Vraag het een moralist. Jezus is een goed voorbeeld, zal die zeggen. Wie het ook vraagt, het is een interessante vraag. Nou, Jezus zegt tegen zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En de discipelen moeten niet lang nadenken. Ze zeggen, sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Herodes verwarde Jezus met Johannes de Doper. Matteüs 14 vers 2. Een bijzonder opzienbarend figuur. En anderen, zegt Jezus, zeggen dat u Elia bent. De profeet van de wonderen. De grote profeet die tekenen en wonderen deed. Dat zien ze ook bij u, Jezus, dat u doden opwekt. Dat u hongerigen te eten geeft, zoals Elia dat deed. En weer andere mensen zeggen, volgens de discipelen, dat Jezus Jeremia is. Misschien hebben ze gedacht aan Matteüs hoofdstuk 9. Dat Jezus huilend voor Jeruzalem stond. En zei, lieve mensen, bedenk toch wat tot jullie vrede dient. En Jezus heeft gehuild. En hij zei, ik zie jullie als mensen die als schapen zonder herder zijn. En de mensen keken naar Jezus en zeiden, Die man doet ons denken aan Jeremia, die ook huilde over de stad Jeruzalem. De gemene deler is in die drie antwoorden, Johannes de Doper, Elia en Jeremia, alle drie profeten. De mensen zien in Jezus een profeet, een man die behartenswaardige woorden spreekt. Een man die goede dingen heeft gezegd, zoals vandaag de dag ook heel veel mensen, ook in Nederland zeggen, Jezus heeft goede dingen gezegd waar we ons voordeel mee kunnen doen. Maar dan gaat Jezus die tweede vraag stellen. Je ziet hem hier op het scherm. En dat waar die afgoden als het ware toekijken, op het toneel waar de god Pan wordt aanbeden, de keizer wordt aanbeden, daar waar de Baal wordt gediend, stelt Jezus de vraag. Ben ik meer dan een profeet? Wie zeggen jullie dat ik ben? En jullie nu? Ik heb jullie horen zeggen wat de mensen over mij zeggen. Maar wat zeggen jullie van mij? Nou, ik zou vanmorgen eigenlijk dit gedeelte ook een beetje dichtbij willen brengen. Misschien kom je al jaren in de kerk. Misschien ben je hier wel voor het eerst uitgenodigd voor een doopdienst. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Dat je je vriendschap en je loyaliteit met een van deze dopelingen toont. Dat waarderen ze. En wij waarderen het. Fijn dat je er bent. Maar het is wel een vraag die ook vanmorgen gewoon een beetje pardoes op ons allemaal afkomt. Wie zeg jij dat Jezus is? Misschien zeg je, die vraag komt een beetje te vroeg voor mij. Een beetje ongelegen. Nou, dat was voor de discipelen misschien ook wel zo. Maar iedereen gaf toen en iedereen geeft vandaag een antwoord. Wie zeg jij dat ik ben? Misschien zeg je, ik draai een beetje weg van die vraag, als ik heel eerlijk ben. Als je me op de man af zou vragen, dan zeg ik eigenlijk, ik draai daar een beetje van weg. Ik ben niet onverschillig. Ik zie ook wel iets van de waarheid van het woord van God. En ik hoor mensen die Jezus volgen. En ik zie ook echt hun leven veranderen. Maar, tja. Is er ook een soort middenweg? Kan je het ook gewoon ergens theoretisch wel ergens geloven? Maar, goede vraag. Jezus kijkt die 11 aan, die 12 aan. Judas is er hier nog bij. En hij zegt, wie zeggen jullie, wie zeg jij dat ik ben? Jij daar. En terwijl Jezus kijkt, kijkt hij vriendelijk. En achter hem staat Pan en Caesar en Baal. Al die religieuze alternatieven, ze roepen om aandacht. En Jezus zegt, met een vriendelijk hart en met zachte ogen, maar wel met een eerlijke vraag. En ik? Wie ben ik? Wat zou jij zeggen op die vraag? Als Jezus zo je recht in de ogen kijkt, wat beteken ik voor jou? Ik ben gekomen. Ik ben mens geworden. Ik heb op aarde geleefd. Ik heb opzienbarende dingen gedaan. En toch was ik ook een heel normaal mens. Die rust nodig had en die at. En die met mensen omging. En ik ben degene die op het beslissende moment, dat moet in dit verhaal nog gebeuren, maar wij weten dat dat inmiddels gebeurd is. Ik ben degene die vrijwillig naar het kruis is gegaan. Ik ben degene die mijn handen heeft laten binden. Die mijn handen heeft laten vastnagelen. Ik ben degene die vals beschuldigd is. Ik ben degene die zich heeft laten slaan, die zich heeft laten kronen met doornen. Maar ik ben ook degene die 3 dagen later uit de dood is opgestaan. Een historisch event, een historische waarheid. Jezus Christus, daar zijn ook heel veel ongelovigen het over eens. Het is niet te ontkennen dat Jezus Christus uit het graf gekomen is, levend is geworden na 3 dagen in het graf geweest te zijn. Wie zeg jij nu dat ik ben? Het is ook een hele belangrijke vraag. Want die vraag gaat aan ons allemaal een keer gesteld worden. Als wij vroeger of later voor de troon van God komen, zal ons die vraag stellen: wat heb jij met Jezus Christus gedaan? Hoe heb je je ten opzichte van hem opgesteld? Hoe heb je gereageerd op hem? Hoe heb je op zijn boodschap vanuit de Bijbel gereageerd? En de Bijbel zegt heel duidelijk: wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, wie hem heeft afgewezen, wie aan hem voorbij geleefd is, heeft het leven niet. Wie de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Dit zijn woorden van Jezus zelf, Johannes hoofdstuk 3. Jezus heeft gezegd: wie niet voor mij is, is tegen mij. En andersom, de Bijbel zegt ook: als je met je mond Jezus als Heer beleidt, als je hem erkent als Heer en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dat Jezus levend geworden is uit het graf, dan zul je gered worden. Het is toch al een belangrijke vraag. Het bepaalt je eeuwige bestemming. Want God is onze maker. Hij heeft ons geweldig goed gemaakt. En er kwam een ernstige catastrofe in de wereld. We lezen dat in de Bijbel in hoofdstuk 3 van het boek Genesis. En als je met je ogen open in deze wereld leeft en ook met je zintuigen open, al je zintuigen, dan proef je ook iets van de ellende en het pijn en het verdriet die in deze wereld gekomen is. Misschien zeg je: ja, dat ben ik met je eens. Deze wereld, het is prachtig hoor, maar het is ook een verdrietige plek. Waar relaties soms kapot gaan. En waar gezonde lichamen ziek worden. En waar we mensen verliezen aan de dood. Misschien deze week wel. En soms rijst er dan zo'n vraag: waarom? Waarom is dit alles gebeurd? Is er hoop? Ja, het antwoord ligt in Jezus Christus. Want God heeft de wereld niet losgelaten. God heeft de wereld niet van een berg laten rollen zo het ravijn in. Nee, God is naar die wereld toegekomen. Dat is Advent. Wij zijn niet naar hem gekomen, maar hij is naar ons gekomen. En hij zegt: hier ben ik. Ik heb je iets te zeggen. Ik heb je iets te geven. Ik wil jouw leven werkelijk zin geven. Ja, ik wil je redden van de ondergang en een nieuw leven geven in Jezus Christus. Misschien zeg je: die vraag is me inmiddels wel helder. Hebben die mannen ook een antwoord gegeven? Die 12, daar op die stoffige weg bij Caesarea Philippi. Ja, dat hebben ze. Eentje, zijn naam is Petrus. Hij was wel vaker degene die als eerste het woord nam. Die heeft antwoord gegeven en hij heeft gezegd: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dit is het meest complete antwoord wat je kan geven. Misschien zeg je: hoezo? Is dat echt zo heel bijzonder? Dit is een megafoon, dit antwoord. U bent de Christus. Weet je wat dit betekent? U bent de gezalfde. En wie werden er in de tijd van de Bijbel gezalfd? 3 types. Als eerste de profeet. Dus als Petrus zegt, en de anderen: u bent de gezalfde, dan zegt hij: u bent de gezalfde profeet, u spreekt de waarheid. U spreekt het woord van God. Het is niet die leraar, of niet die kerkstroming, of niet die denominatie, of die dominee, of die voorganger, dat is het allemaal niet. Jezus is de waarheid. Hij is het. Het tweede, een priester werd gezalfd. Dus als Petrus zegt: u bent de Messias, dan zegt hij: u bent de gezalfde priester die voor ons het offer zal brengen. En wij zeggen 2000 jaar later: die voor ons het offer heeft gebracht. Jezus Christus is de priester die zal lijden en sterven, die het offer zal brengen in onze plaats. En nu op dit moment aan de rechterhand van God in de hemel is en als een priester voor ons bidt. Hij maakt de weg naar God vrij. Zoals een priester in de tempel de weg opende naar het altaar. U bracht het offer. En de derde, wie werd er nog meer gezalfd? De koning. En wat zegt Petrus en wat zeggen de discipelen en wat zeg jij vanmorgen als je zegt: u bent de Christus? Dan zeg je niet alleen: u bent de profeet, u bent de priester, maar u bent ook de koning. Dat betekent: u hebt alle macht. Alle dingen zijn in uw handen gegeven. Dat is nog niet zichtbaar. Maar voor ieder die zijn Bijbel leest, die weet, Jezus Christus zit op de troon en hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus wat er in deze wereld ook gebeurt, wat er van de week ook in de krant zal staan of op het journaal zal komen, gepland of ongepland, Jezus Christus staat daar boven en hij draagt alle dingen in zijn handen. Dat wil niet zeggen dat hij alles goedkeurt wat hier op aarde gebeurt, maar hij staat er wel boven. Hij is degene die, ja, alle macht heeft. Dat is het hele punt. Hij is de koning. En dat zien we nu nog niet, maar er gaat straks een tijd komen dat de koning terugkomt. Advent is niet verwachten dat Jezus als baby komt, maar verwachten dat Jezus als de leeuw van Juda terugkomt, wederkomt. Zeggen de klassieke christenen, hij zal wederkomen om hier op aarde zijn rijk te brengen. En dan zal iedere tong Jezus belijden. Alle mensen gaan dan overstag. Dat betekent, alle mensen die Jezus erkend hebben in hun leven, die zullen vrijwillig opnieuw op hun knieën gaan en zeggen, zie je, hier hebben we op gehoopt. En alle mensen die Jezus van zich afgehouden hebben, die zullen op dat moment met knarsende tanden moeten erkennen dat hij inderdaad de koning is, de hoogste Heer. Iedere tong gaat dat belijden en iedere knie gaat buigen. En vervolgens zegt Petrus, u bent de zoon van de levende God. En dit vind ik zo mooi. Ik ga weer even in de tijdmachine naar Caesarea Philippi. Ik zie Petrus daar staan. Die man met die sprekende ogen, zie je hem ook? En die bos haar. Die kijkt Jezus aan. Hij zegt, u bent de zoon van de levende God. En weet je wat Petrus daarmee ook zegt? En jij ook, als je vanmorgen hetzelfde zegt. Niet Pan is de levende God. Niet Baal is de levende God. Niet Caesar is de levende God. Maar u bent de zoon van de levende God. Jezus Christus, u bent het. En u bent ook de enige. De levende. De God die zich echt openbaart. Want Baal, de God van het genot, die vergaat hoor. Vroeger of later houdt het in je leven op met alle plezier. En de God van het spirituele denken, de God Pan, met al zijn misleidende machten die je gevangen nemen en je weg doen zinken in diepe duisternis. Die hele spirituele wereld, inclusief de New Age wereld, inclusief alle boze machten, ze brengen je geen verlossing. En de Caesars van deze wereld, de koningen, de machthebbers, de politieke leiders, degene die het geld beheren in deze wereld, die voor de schermen of achter de schermen aan de touwtjes trekken, die vergaan. Hoe groot ze nu ook zijn, straks komt Jezus Christus en zal hij laten zien dat hij de macht heeft. Ik ga het gewoon nog een keer vragen. Wie zeg jij dat hij is? Ik zou je willen vragen als je nou zegt, ik heb eigenlijk niet zoveel woorden daarvoor. Weet je wat je zou kunnen zeggen? Op dit moment, in de stilte van je hart. U bent Jezus, de Christus, de Messias. U bent de profeet, de priester, de koning. Voor mij persoonlijk, u bent de zoon van de levende God. Als je daar vragen over hebt, moet je die stellen. Ik zou bijna zeggen, moet je vandaag eigenlijk niet naar huis gaan. Maar iemand aanschieten. Misschien moet je die dopelingen eens een goede vraag stellen. Ze gaan het zo vertellen hier. Ze gaan hun getuigenis delen. Ze vertellen het je graag. Wie Jezus voor hen geworden is. Wat een geweldige belijdenis. En dit heeft de levens van de discipelen veranderd. Het was niet louter een theoretische instemming. Als je christen wordt, word je niet lid van een politieke partij. Word ook niet lid van een bepaalde stroming. Nee, als je Jezus als profeet, priester en koning belijdt, dan betekent dat dat hij in jouw leven komt. En jouw leven gaat nemen. En door de kracht van de Heilige Geest jou steeds meer gaat veranderen, dan komt het koninkrijk van God in jou. En dat is het meest fascinerende wat een mens ooit kan gebeuren. Dus fascinerender dan een wereldreis van 2 jaar... Het is fascinerender dan een huwelijk tussen een man en een vrouw. Het is fascinerender dan de geboorte van een kind. Het is fascinerender dan het behalen van je doctoraatstitel. Fascinerender dan al deze dingen is dat Jezus Christus in jou komt wonen en het Koninkrijk van God in jouw gestalte krijgt. Dat verandert alles in je leven. Heel geleidelijk. Soms heel radicaal. Soms heel geleidelijk. Met vallen en opstaan. Maar er gebeurt echt wat. Of niet dan? En weet je wat dat uitbeeldt? De doop. Vanmorgen zijn er 9 mensen die Jezus als hun Heer erkennen. Die zich aan hem uitleveren. Ze leggen straks in dat waterbad hier symbolisch hun oude leven af. Dat hebben ze bij hun bekering uitgesproken, korter of langer geleden. Maar de doop beeldt het uit. Je niet meer vertrouwt op jezelf. Ook niet meer jezelf wil handhaven van ik blijf overeind. Nee, je sterft in het watergraf. En je staat op in een nieuwe werkelijkheid. Waarbij Jezus de koning is, de Heer. De Bijbel zegt je wordt met hem begraven door de doop in de dood. Om op te staan in een nieuw leven. Net als Jezus. Daar is de doop een plaatje van. Dat je dat met Jezus doet. Sterven aan het oude en opstaan in het nieuwe. Ze willen niet dat de zonde nog in hun leven heerst. Dat is de oude meester. Die is weggestuurd. Die is door Christus op het kruis overwonnen. Ze hebben een nieuwe meester. Ze behoren Jezus Christus toe. En ze stellen zich door de doop ter beschikking aan God. Ze zeggen de tijd die God mij nog geeft wil ik voor hem leven. Dat is kleur bekennen. En wat is dan belangrijk in 2025? Nu we zien dat Satan probeert zoveel in het donker te houden. Het zijn met Baal, het zijn met Pan, het zijn met Caesar. Maar vandaag klinkt de oproep. Laat je redden uit dit verkeerde geslacht. Kies voor de God van het leven. Bekeer je. Breek met de zonde. Met ikgericht, zelfhandhavende leven. Kom voor de dag. Geef je over aan deze liefdevolle Heer en laat je dopen. Jezus komt spoedig. Als je dat vanmorgen kunt beamen, als je hier zo zit, voor de 100ste keer of voor de 1ste keer, je zegt, ik beaam dat. Jezus is het. Mijn hart getuigt het. Ik voel die uitgaande beweging naar Jezus en ik wil hem volgen, dienen en eren. Dan heb je een heel groot cadeau ontvangen. Weet je wat Jezus tegen Petrus zei? Wat je nu zegt, Petrus, die belijdenis van zojuist. Hè? Wat je nu zegt, Petrus, dat heb je niet van vlees en bloed. Dat heeft niemand jou geleerd. Maar dit is jou geopenbaard door mijn Vader in de hemel. Vers 17. Zalig ben je, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben jou dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Lieve mensen, dit is het geweldige van het christendom. Dit is het geweldige van het leven met Jezus. God de Vader heeft jou geopenbaard wie Jezus is. En dat verandert je leven. En daarom wil je hem volgen, hem dienen en gehoorzamen. Ik eindig met deze tekst, die vanmorgen ook al werd genoemd. Als je met je mond de Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zul je gered worden. Amen. Ik wil een kort gebed uitspreken en daarna gaan we luisteren naar de eerste getuigenissen. Laten we even stil zijn. Trouwe God, lieve Vader, wat een wonder als wij Jezus leren kennen. Als wij gered worden en nieuw leven ontvangen. Wat een wonder als we kleur bekennen, voor de dag komen. Zoals deze 9 mensen dat hebben gedaan. En vandaag hier met zoveel toeschouwers, met zoveel menselijke ogen die naar hen kijken. Met toeschouwers in de hemelse gewesten, maar vooral voor het oog van onze hemelse Vader, mogen belijden wie de Heer Jezus voor ons is en wat Hij heeft gedaan. Wat een wonder. En het is zo mijn gebed, en we bidden het samen, dat uw koninkrijk in deze wereld zal komen. We bidden dat u uw geest uitstort over ons land en dat vele mensen die u nog niet kennen, Heer Jezus, gered mogen worden en deel mogen worden van het koninkrijk van God en zich gereed mogen maken voor die grote dag die komt. Vader, we bidden voor mensen die hier zijn en vanmorgen misschien wel op de drempel staan en zich door u geroepen weten om mee te zeggen, Jezus, u bent de Zoon van de levende God. Dat ze niet zullen aarzelen, maar dat in hun hart zullen uitspreken en voor de dag zullen komen en zo zich bij Jezus zullen scharen, die zich niet voor hen geschaamd heeft. We gaan naar de getuigenissen luisteren, Heer. We bidden dat u de 9 mensen woorden geeft om te spreken. We bidden dat uw geest dit zal leiden, ook straks als we gaan dopen, dat u deze samenkomst in uw handen heeft, dat het voor de glorie van uw naam zal zijn en onder leiding van uw geest en tot eer van u. In Jezus' naam. Amen.